Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Casper Bosmans. Hij maakt mysterieuze schilderingen en objecten. Ze zijn vaak grafisch, in sierlijke, heldere lijnen geschilderd of vormgegeven. Zijn werk heeft een symbolische beeldtaal die verwant is aan bijvoorbeeld oude familiewapens, geïllustreerde boeken of digitale logo's. Inhoudelijk maken de werken combinaties van verschillende geschiedenissen en verhalen. Neem de tentoonstelling Plum Undercover, waarvoor Casper inspiratie haalde uit het leven van de teruggetrokken en excentrieke Rudolf II, keizer van het Roomse Rijk in de tweede helft van de 16e eeuw en begin van de 17e. Maar ook uit kersenboomgaarden buiten de stadsmuren van Gent, waar in de middeleeuwen volop de liefde werd bedreven. Het resulteert onder meer in sierlijke plexiglas houtwoompjes met koperen belletjes die in een trappengat omhoog klimmen, een bronzen interpretatie van het dak van keizer Rudolf met daarop kersen aangebracht, een prachtig werk van zwart ingelegd marmer dat als een plas op de grond ligt en waarin een kers en een hart als een Venn-diagram in elkaar grijpen, omringd door blaadjes, en in een muurschildering van bijvoorbeeld grote witte en zwarte kattenkoppen tegenover elkaar met daarin kleinere schilderijtjes. In Caspers projecten is vaak nadrukkelijk een queer perspectief aanwezig. Zijn werken gebaseerd op een Braziliaanse slak die zijn huisje zo uniek en opvallend maakt dat vogels hem niet meer durven aan te vallen, staan in contrast met de houding van queerpersonen om juist niet op te durven vallen, daartoe gedwongen door druk en geweld uit conservatieve hoek. En in zijn werken rondom botersmokkel tussen België en Nederland, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, verbindt hij het heimelijk sluipen door de bossen met cruisen en de boter met de functie van glijmiddel voor stoere smokkelaars. Welkom Casper, leuk dat je er bent.
Dankjewel, merci Luc.
Laten we beginnen met de tentoonstelling Plum Undercover. Je hebt je laten inspireren door keizer Rudolf II, aartshertog van Oostenrijk en later keizer van het Roomse Rijk. Leefde in de tweede helft van de 16e eeuw en begin 17e eeuw. Wat fascineerde je zo aan deze figuur?
Ja, goh. Dat is een heel fascinerend figuur, omdat hij was eigenlijk een heel progressieve persoon voor zijn tijd. En is heel doorslaggevend geweest, heeft de grondslag gelegd voor de verzameling van Kunsthistorisches Museum. En wat ik heel interessant aan hem vind, is dat hij was queer, was waarschijnlijk biseksueel of homoseksueel, dat weten we niet juist. Maar heeft eigenlijk eigenhandig met zijn excentriciteit en zijn onderzoek en zijn verzamelwoede, heeft hij de grondslag gelegd voor het Europees manierisme, het noordelijk manierisme. Dus de eerste mythologische schilderijen, naakten, die noordelijk, ten noorden van de Alpen zijn geschilderd, zijn in zijn opdracht gemaakt. En dikwijls ook met onderwerpen zoals Hercules en Omphale, waarin Hercules als vrouw verkleed gaat voor een bepaalde periode, terwijl hij gehypnotiseerd was door deze zogenaamde heks. En ook die obsessie van Rudolf II, die verzamelt als een waanzinnige. Zijn zus zei ooit over hem in een brief, wat hij kent moet hij hebben. En ik voelde veel connectiepunten met zijn attitude. En hij heeft eigenhandig, het was de periode van juist voor de Dertigjarige Oorlog, en religieuze oorlogen tussen de protestanten en de katholieken, in het begin van de reformatie en contra-reformatie later. Maar die heeft hij eigenhandig door geen beslissing te nemen, door bedachtzaam te zijn, geen kant te kiezen, heeft hij eigenlijk dat conflict met jaren uitgesteld. Nu in 1612 zoiets is hij geusurpeerd, is hij van de troon gestoten door zijn broer, de rotzak. Echt een valse rotzak, die heette Matthias. En onmiddellijk zijn de defenestraties gebeurd in Praag. En is de Dertigjarige Oorlog begonnen, die heel Europa gewoon in brand heeft gezet voor een hele tijd. Maar goed, het belangrijkste voor mij is, Rudolf II die was heel erg betrokken bij alle kunstenaars en alle wetenschappers waar hij mee werkte. Zo heeft Karel van Mander geschreven, die ging op bezoek, die is op bezoek geweest. En die beschrijft hoe een van zijn kunstenaars s'avonds naar zijn atelier ging en daar Rudolf II aantrof. En die liet dan notities achter of die gaf commentaar. Hij was heel erg betrokken bij de constructie van die schilderijen. En eigenlijk kan je het bijna zien als een soort van conceptueel kunstenaar of verzamelaar of curator. Omdat hij zo persoonlijk betrokken was bij de uitvoering van alle werken. Dus hij haalde heel veel mensen naar het Hof in Praag. En dat is heel interessant. Maar ook als Belg We hebben geen de gezag, de, het centrum van de macht in onze geschiedenis is altijd buiten ons stad of buiten ons land geweest. En dit was een keizer, nee, nu, die periode nu niet. En toen zaten wij bij de Spaanse Nederlanden. Maar ik begin hier echt een soort van saaie geschiedenisles van te maken. Maar het interessante aan hem is dat hij, moet ik het zeggen, dat hij zichzelf afwezig heeft gemaakt. Hij heeft zichzelf opgesloten. Het was moeilijk met hem te spreken. De ambassadeurs zeiden, je kunt hem spreken als je hem iets cadeau doet, als je iets geeft voor zijn verzameling. En die verzameling die noemden zij de Theater van de Wereld. En Theater of the World, waarin het de naturalia verzamelt en kunstobjecten en schilderijen, het beste van het beste, maar ook echt ja, gewoon zeldzame dingen in het algemeen. En ik zie, daar een heel, echt, ik zie dat echt als een queer activiteit. Als je kijkt naar hoe Aaron Betsky schrijft over de constructie van de closet, constructie van queer space, een veilige plek maken gaat in eerste plaats over dingen uit de maatschappij samenbrengen. Dat doen we allemaal om onze identiteit te creëren. We nemen dingen over van onze voorouders, maar ook van onze omgeving. We absorberen dingen en we herorganiseren die en zo construeren we een identiteit. Dat doet iedereen, hè. Of je nu queer of LHBTI of hetero bent, dat maakt weinig uit. Maar het is die activiteit die hij verstopte, die hij gebruikt om zichzelf onzichtbaar te maken, die vind ik heel interessant. Dat is echt een... Ik voel me daar heel erg betrokken bij die werkwijze. En het is dan ook interessant dat hij juist zich weg heeft gecijferd uit Wenen. Hij heeft de hoofdstad van Wenen, onder zijn regering is de hoofdstad van Wenen naar Praag gebracht. Waarschijnlijk, ze zeggen dan langs de ene kant waarschijnlijk... omdat er kans is dat Wenen kan gemakkelijk ingenomen worden door de Ottomanen. Dat is in die periode groot gevaar. Maar meer waarschijnlijk... En Praag is veel beter beschermd. Maar waarschijnlijk gaat het ook gewoon over zijn persoonlijke voorkeur. Gaat het ook over de goede ligging van Praag om naar de sterren te kijken. Gaat het over andere zaken. En het is, iedereen doet zijn best om hartstikke niet te spreken over deze melancholische, waarschijnlijk gedeprimeerde queer keizer, die nooit is getrouwd, die progressief was. Dat is natuurlijk helemaal niet fijn als een nationalistisch symbool. Mm. Maar heeft zo goed verzameld, heeft zo'n belangrijke kunstwerk tot stand gebracht, zo'n belangrijk wetenschappelijk materiaal laten samenbrengen, zoveel, ja, zo'n grote culturele en wetenschappelijke invloed gehad, dat ze in het Kunsthistorisch Museum niet anders kunnen dan over hem schrijven en spreken en een zaal aan hem wijden. En dat interesseert me. Ik dacht van, dit is interessant. Dat toont de kracht van en de versatiliteit van de kunst. En ook, ik zie alles wat hij doet, dat zijn liefdesbrieven voor mensen die hem verstaan. Die laat alles achter om door te geven. En ja, dat raakt mij echt. Dus ik heb verschillende reizen al ondernomen om al die sporen uit te pluizen.
En zielsverwant is het eigenlijk.
Zielsverwant, ja, ja, echt waar. En, maar dus ik wilde iets doen in Parijs rond... Hij is dus dan door die rottige hufter van een broer die hem van de troon heeft gestoten. Die heeft hem nog koning van Bohemen laten blijven. En toen heeft Rudolf II zich opgesloten in het Belvedere. Maar Belvedere, ja, het woord zegt het, gaat over een mooi uitzicht.
Mooi uitzicht, ja.
En die heeft zich opgesloten in een prachtig gebouw, renaissance gebouw, gebouwd door zijn vader of grootvader, ik ben het even kwijt. En dat gebouw ja, toont eigenlijk wat voor een blik dat je hebt over de vallei. Die staat in Praag, als je wandelt langs het water, dan zie je het liggen van op een afstand. En ja, dat is gewoon fenomenaal schoon. En je ziet dat van een afstand. Het toont eigenlijk hoe je kunt opsluiten en een blik kunt hebben over de wereld. Maar ik wilde daar iets rond doen. Het idee dat hij daar naar de sterren kijkt en jongens kust, vind ik een heel aantrekkelijk gedachte. Ze spreekt tot mijn verbeelding. Maar ik wilde dan een tentoonstelling maken, maar het is ook, ben mij er ook van bewust. Dat is een persoon die ook gewoon bloed aan zijn handen heeft als heerser van in vroegmoderne Europa. Hij is ook gewoon een geprivilegeerd persoon. En ik wilde eigenlijk benadrukken, elk soort van cruising aspect, het closet-achtige aspect probeerde ik te benadrukken. En ik dacht, hoe kan ik dat beste doen? Door daar iets naast te plaatsen. Door ook te spreken over hoe buiten de stadsmuren van de middeleeuwse steden, in Gent, in Brussel ook waarschijnlijk, in Parijs ook, dat daar kriekengaarden waren, kriekerijen. En in Gent zeggen ze het nog een klein beetje, wordt dat ze van in de kriekerijen gaan spelen of in de kriekerijen zijn. Een kriekerij is altijd een jovele, gezellige tuin waar veel gekonkelfoest wordt, waar ze diep in de ogen wordt gekeken en diep in de glaasjes. Waar de Janneke Mieken is in haar billen pitst en weer de eerste keer van Bill gaat in de hooimeid of in de kerselaars. Waar ongetwijfeld ook waar ook jongens met elkaar gekust hebben of meisjes hopelijk ook met elkaar gekust hebben. En ik probeerde zo eigenlijk een focus te brengen. Dus in die tentoonstelling, Plums on the Cover, probeerde ik eigenlijk te focussen op het idee van cruising, op verborgen verlangen, op dromen en verbeelding als... verzamelen of samenkomen als een soort van poëtische, maar ook romantische daad.
Ja. En eigenlijk in twee perspectieven van de man die zichzelf terugtrekt hoog bovenop de berg en over de wereld heen kijkt en beneden in de kersengaard waar hetzelfde verlangen eigenlijk leeft.
Ja, het is zo. Maar het hoog en het laag. Het is interessant. Ik vind het ook interessant dat die kersenboomgaard, ja, dat is kriekerij, dat is een vernaculaire infrastructuur. En het is heel grappig dat de structuren van Rudolf II zijn verdwenen. Dat is geen gecanoniseerde kunst. Dat wordt als manierisme beschouwd, alles wat hij gesponsord heeft. Ja, en dat wordt nog altijd een beetje... Dat is heel complex, conceptueel werk, veel allegorieën. Dat is een heel moeilijke politieke periode. Dat is moeilijk om te appropriëren als nationalistisch symbool. Barok is veel eenvoudiger. Dat is gewoon contra-reformatie. Rubens, dat is gewoon katholiek. Dat is anti-Nederlands, anti-protestants. Dat is heel gemakkelijk om te appropriëren als symbool. Terwijl een complexe, mercuriale, zotte keizer die verliefd is op jongens, die iemand heeft proberen te vermoorden met glasscherven, waar hij verliefd op was. Hoe ga je daar iets positiefs over zeggen? Ja. Maar het is gewoon om te zien, als we dat zetten naast een vernaculaire structuur, het idee of de sociale overeenkomst van samenkomen in de zomer tussen de kersen. Als je dat naast elkaar zet, dan ontstaat er iets dat een andere structuur heeft. De structuur van de romantiek, van de liefde... Die gaat altijd overleven. Dat is zo sterk dat je daar geen heel museum voor nodig hebt. We weten veel meer over Karel V, over zijn politieke verwezenlijkingen, maar niks over zijn zijn achterneef Rudolf II, want ja, veel te ingewikkeld. En dat trekt me juist aan, dat is een beetje rode draad in mijn werk. Het is bijna niet te vertalen, want toch is er zoveel van zichtbaar. En we worden omgeven met zoveel signalen, zoveel tekens, zoveel dingen worden doorgegeven. Er wordt zoveel geknipoogd door iedereen. Dat ik belangrijk vind of mij aangetrokken voel tot dit soort van anekdotes.
Terwijl eigenlijk de geëikte paden, de geschiedenissen die we kennen, die zijn recht door zee, die zijn makkelijk te begrijpen. Dat zijn een soort van voorgevormde paden waar iedereen meestal overheen dendert. En jij zegt, ga daar eens vanaf, dan wordt het misschien complexer, maar wel interessanter.
Ja, zeker. Maar het is gewoon een kwestie van gevoeligheid opbouwen. Hè. Kijk, ik was toen ik een kind was, ik werd verliefd op familie. Familie? Klinkt allemaal wel.
Bekentenissen?
Nee, dat is helemaal niet. Dat kan ik niet garanderen dat niet gebeurd is. Maar, okay. Maar ik werd verliefd op vrienden van mijn vader. Okay. Ja, en dan dat is heel moeilijk om te begrijpen. Ik heb geen voorbeeld om dat uitgelegd te krijgen, maar uiteindelijk moet ik die voorbeelden zelf maken. Zo simpel is het ook.
Dus het gaat over representatie ook?
Zeker, het gaat over representatie, maar ook, ik kan niet op straat zien, ik kan niet op tv zien, op de radio hoor ik ook heel weinig over het soort gevoelens dat ik heb. Queerness of queer feelings... daar moet nog gecanoniseerd worden. En dus het is vanzelfsprekend dat ik, omdat ik geen directe antwoorden zie rondom mij, dat ik antwoorden ben moet gaan zoeken. Dus mijn vertrekpunt als poëtische maker, om het zo te zeggen, als kunstenaar, ben altijd aan het zoeken geweest. Dat gaat altijd over liefde. Maar ja, vermoed voor iedereen. Maar dat heeft zeker wel ervoor gezorgd dat ik bepaalde gevoeligheid heb voor onderbelichte narratieven. Gemarginaliseerde figuren. En ik ben ook grote voorstander van complexiteit. Ik zou liefst hebben dat de wereld wat minder binair wordt, dat de kunstwereld ook veel minder binair wordt, minder activistisch en veel complexer, veel poëtischer. Ik denk dat daar, ik heb ook veel vertrouwen in de mensen die, die naar kunst gaan kijken en de mensen die na ons de wereld gaan bewonen. Ik ga iets moois vertellen. Ik was in Wenen, in dat prachtig museum, in Kunsthistorisches, en in een hoek hangt een schilderij. Onooglijk, niet bepaald mooi schilderij van een Italiaanse schilder uit de periode van Rudolf II, geschilderd rond 1600. En ik dacht, ja, maar dat komt mij bekend voor, dat is zo'n eigenaardig schilderij, die texturen. En ik wist uit een boek, omdat Rudolf II had een obsessie met heel schoon materiaal, met een lapidarium, een verzameling stenen, ik wist dat deze schilder heeft dat schilderij geschilderd op marmer. Maar je ziet niks van dat marmer, dat is volledig weg. En dat hing in een hoek als onooglijk schilderij, geen materiaal bij vermeld, dus je weet niet dat schilderij 5 keer zo zwaar is als het schilderij dat er links van hangt. En dat is een geheim. En dat is schoon. Maar dat deed me dan denken, ah ja, Rudolf II die hing zijn schilderij niet op, maar die nam die vast. Dus die toonde die heel de tijd. En gewoon heel dat idee, dat ik als enige persoon in die zaal wist, op dat moment, tussen al die toeristen, dat schilderij zwaarder is als een ander, dat vind ik porno. Dat is gewoon, daar doe ik het voor. Dat vind ik gewoon spectaculair. Dat verandert uw heel perspectief. Dat is een heel decadent geheim. Maar zo betekenisvol. Ja. En daarmee denk ik ook van, er gaan straks nog mensen zijn die eens een keer gaan kijken naar die rare bronzen die ik heb gemaakt in Plums on the Cover en een keer gaan nadenken over iemand die ongelukkig was in de liefde en die niet begrepen is geweest en als een zot is afgestempeld of afgebeeld of weggezet, maar die eigenlijk wel gewoon intelligent en gevoelig was. Dat vind ik dan... Ja, dat spreekt tot de verbeelding.
Dat zijn die mooie knipogen die worden doorgegeven via kunst door de tijd.
Ja, dat zijn knipogen.
Ja. Ja. Dat is een mooie manier om naar te kijken, inderdaad.
Ja, want dan ook... Kijk, kennis is macht, hè. En kanon gaat heel erg over macht ook. En geschiedschrijving wordt heel erg geclaimd door... Kijk, wat in Vlaanderen gebeurt, daar is een nieuw Vlaams kanon aan het voorstellen. Ja, dan zijn er discussies, wie hoort daarin thuis? Ja, Nederland is die discussie, heeft ook plaatsgevonden. Dat is een politiek instrument, tot en met. Mm. En het is dan interessant om daarmee te spelen. Maar ook, ik wandelde aan de hand van mijn moeder toen ik snotneus was door Antwerpen. 'S Avonds, als moeder... kunsthistorica, in de jaren 70 gestudeerd, Katholieke Universiteit Leuven. Ik wandel met haar onder de sterren, om het maar in thema te houden, door Antwerpen, met haar aan het handje, zo mijn handje rekt naar boven, naar als moeder haar handje zo, en ik kijk naar haar op, en zij legt mij alles uit, en zij wijst naar de kathedraal, en zegt, ziet jongen, dat is van ons. Dat hebben ons voorouders gemaakt, dat is van u en ik. En voor mij was dat als kind zo duidelijk, niet zo van, geen soort van Vlaamse nostalgie, van dat is mijn cultuur, dat is wat mij vertegenwoordigt, dat is mijn propaganda. Nee, dat is zo, dat is mijn eigendom. Ik kan dat gebruiken op mijn manier. Ik kan mij dat toe-eigenen. Het is mijn beurt om te praten. Het is mijn beurt. Ik zit hier aan de micro. Het is onze beurt, het is aan ons om geschiedenis te herbekijken. En dat is wild, interessant, vind ik. Ik vind het heel interessant om andere perspectieven voor te stellen en bepaalde soort gevoeligheid naar voren te schuiven op een of andere manier.
Hoe vat je dat in materiële objecten? Want je hebt een wijde variëteit eigenlijk in media die je toepast. Ik noemde al even het schaalmodel van het dak van het Belvedere eigenlijk. Daar steken kersen op. Mm-hmm. Je hebt die mooie marmeren werken eigenlijk. Die hele sierlijke ingelegde marmeren plassen, zullen we het zo maar noemen.
Ja, ja.
Er zitten ogen in, er zit een hart in, er zit een appel in. Die twee kruisen elkaar als een Venn-diagram. Hoe bedenk je bij al deze knipogen en mooie geschiedenissen de materiële vorm?
Dus de materie, ja, dat is de vertaalslag. Hè. Vertaalslag is zo belangrijk. Het is met taal dat ik bezig ben, natuurlijk. En wat ik graag doe, is spreken met objecten. Ik ga graag naast een object staan en babbelen.
Hoe werkt dat?
Ik wil zeggen, ik gebruik voorwerpen om een verhaal te vertellen. Als jij geen vragen gaat stellen over waarom zitten er kersen op dat raar dak, dan hebben we het hier nooit over. En ik vind het ook heel schoon dat... ik ben verslaafd aan objecten maken. Maar hoe dat zich vertaalt, ja, dat is heel intuïtief. Maar ik werk veel met dezelfde producenten. Bijvoorbeeld met mijn bronsgieter werk ik al meer dan 10 jaar. En dat is eigenlijk een conversatie die niet stopt. Dat is eigenlijk één lange productie, zou ik kunnen zeggen. Dat is een soort van zwaan kleef aan. Het is pas na 10 jaar dat ik nu ineens begin te experimenteren of dat ik zoveel geleerd heb of zo beïnvloed ben, ook door mijn bronsgieter en door de mensen die daar werken, dat ik ook daar kan improviseren en durf denken of kan denken in brons. En dat is heel fijn. Dus nu hebben we voor de eerste keer verschillende soorten patina's bij elkaar gebracht op één werk. Alain de Vos, die werkt al 20-tal jaar of 15 jaar bij dezelfde bronsgieter. Of is de patina-specialist, die heeft dat in zijn gevoel. Ja, die zegt, Kaspertje, dat is moeilijk, dat gaat moeilijk zijn. Hè. We gaan het proberen. Hè. Maar ik sta dan na hem samen te patineren. Dat wil zeggen, ik sta daarin... Ik heb die werken van Parijs in de sneeuw. Ik stond letterlijk in de sneeuw met een vlammenwerper. En met chemicaliën kleur aan te brengen op die werken. En dan de vorkheftruckchauffeur of de jongens die de dingen uit de mal halen. En de lassers die komen af en toe kijken en fluisteren dan in mijn oor van... En waar gaat dat werk nu eigenlijk over? En ik vond dat andere werk toch beter. Ik vond die boy better, dat vond ik schoner. En dus dat is echt mijn eerste publiek. En dan zeg ik van, ja, maar... Dus dan, die zijn ook echt geïnteresseerd, dat is een gesprek. Mm-hmm. En dus dat materiaal, ook met de marmer. Ik werk met dezelfde mensen ook al gewoon 8, 9 jaar. Nee, 11 jaar ook. We hebben een viering ervan dit jaar.
Dat betekent dat het op zo'n manier vormgegeven moet zijn dat het een gesprek uitlokt of vragen uitlokt.
Ja, goh, het is zo moeilijk om nu daar iets heel logisch van te maken, want er is heel veel intuïtie in het spel. Twee anekdotes samenbrengen, daar gebeurt iets. De associatie, dat is waar de poëzie al in de eerste poëtische stap plaatsvindt. Mm-hmm. En dan, ja, wat voor vorm kan dat krijgen? Ja, dan kan ik putten uit een heel arsenaal van dingen die ik al gedaan heb. En dan kan ik beslissen van wat is de volgende aflevering van binnen mijn oeuvre.
Ja, precies.
Maar wat mooi is aan een object. Object is alleen. Hè. Object, dat kun je achterlaten en je kunt daar rondlopen. En dat grift zich in, dat bijt zich vast in je geheugen op een heel speciale manier. Ik kan objecten beter onthouden dan teksten, bijvoorbeeld. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Het geheugen werkt op een heel interessante manier. En zeker als je droomt, dan komen er heel veel dingen terug. Maar bijvoorbeeld, ik had een werk gezien van Jimmy Durham. Wanneer was dat? Jaren geleden. Ja, kan goed 15 à 20 jaar geleden zijn. En ik vond dat niet goed. Ik vond dat maar vervelend. En ik was knorrig over dat werk. Ik begreep het niet eigenlijk. En dus ik was in verzet. Jonge mensen zijn conservatief, hè. Ik was nog niet klaar om dat te begrijpen. En het is pas 5 jaar later dat ik me nog perfect dat werk voor de geest kon halen en begreep ineens van, dat is misschien een van de meest belangrijke werken die ik ooit heb gezien. En dat werk heet De Himmelvaart. Dat zit in een collectie van het MUCA in Antwerpen.
Ja, dus hoe ziet het eruit? Omschrijf het
eens. Het is een soort verroeste velg van een auto en een soort afgebroken stuk hout dat op zijn zij op de grond ligt. Een heel... Ja, heel... waardeloze assemblage. 3 voorwerpen los op de grond. Maar prachtig eigenlijk, ja. En past heel goed binnen zijn praktijk. Hij speelde heel erg met Duitse clichés. Hij was een heel interessante kunstenaar, Jimmy Durham. Die herinterpreteerde... Dat is een Amerikaan die veel meer over Europa gezegd heeft in zijn oeuvre dan eender welke... dan Joseph Beuys, laat ons zeggen. Maar het is misschien een...
Een
bouwde uitspraak, moet mij niet citeren. Maar het is grappig om te zien hoe dat meegroeit.
Het is eigenlijk bijna een taal die je pas later leert. Dus er is jou iets ingefluisterd, in beeldende zin, in een taal die je nog niet kende. En later leer je die taal en denk je, ja, verdomd, dat was eigenlijk heel zinnig.
Maar kijk, het is gelijk. Ik had het zeggen, Luc, hè. Het gaat over tijd. Tijd en liefde. Het is altijd hetzelfde, hè. Het is zo... Hoe kunnen die zeggen... Je kunt verliefd worden op iemand. Een koetvoeder. Je ziet iemand in de ogen en zegt... Jij bent zo'n schone mens. Ik ben verliefd op u. Ik hou van u. En je valt in katzwijm van de ene dag op de andere. Maar dat is passie. Dat is één aspect van verliefdheid. Maar liefde, dat leeft in een andere temporaliteit. Leeft in een ander tijdsbestek. Liefde is ook terugkijken en zeggen... Oh, die periode die was goed, dat was schoon, dat was een schoon moment. Toen hield ik echt heel veel van u. En dat is heel moeilijk om te snappen of om te plaatsen. Maar dat werkt met terugblikken en dat werkt met een andere soort van... leeft in een andere periode. En dat is niet nostalgisch, hè? Versta mij niet verkeerd. Ik voel vandaag of iets wat ik 10 jaar geleden heb meegemaakt of gevoeld. En met kunstvoorwerpen heb ik hetzelfde. Zo, je bouwt er een band mee op, maar naarmate dat je veroudert, verandert dat ook. Kan ik een goed voorbeeld geven? Als je naar een Madonna kijkt vandaag, en dat is niet hetzelfde als morgen je moeder komt te sterven en je kijkt nog eens. Het is ook zo simpel als dat. Mm. Dus tijd is heel belangrijk in cultuur, zeker. En ik denk ook, tijd is een belangrijk onderwerp voor kunstproductie of culturele productie. Omdat het is belangrijk van vandaag te leven, van kritiek te hebben op de maatschappij, te werken aan de maatschappij. Ik vind deze maatschappij niet perfect, maar ik wil dat die beter wordt, ik ga daaraan werken. Maar ik weet niet of dat een goed idee is dat ik oplossingen ga geven door kunst te maken. Ik denk niet dat dat zo werkt. Ik merk dat ik door... Ja, nu moet ik oppassen wat ik zeg, hoor, maar... Ik ben in mijn privéleven activistisch, kan ik wel zeggen. Ik ga protesteren voor zaken die mij echt die mij raken en die ik belangrijk vind en waar ik een lans voor wil breken. Maar ik weet niet of dat dan de cultuur per se de uitgelezen plek is om dat juist te doen. Het is de plek van discussie, sowieso, hè. Maar voor mij, persoonlijk, ik vind het heel belangrijk dat er ook een vertraging en een soort van... dat klinkt als zo'n ouderwets cliché. Ik hoor mezelf hier spreken, like een oude zus, maar er is een ding dat een poëtisch vraagstuk, een heel belangrijk vraagstuk is, die eigenlijk een... gevoeligheid kan opbouwen. Ervoor kan zorgen dat we meer zien. En hoe meer dat je ziet, hoe versatieler en sterker dat je kunt worden. Hoe flexibeler je bent, hoe minder binair je bent, hoe sterker dat je bent. En dat denk ik.
Hmm.
Ja.
Hoe meer je wortels zich uitstrekken over meerdere lagen, dus dan kun je meer tegenwind vangen.
Bah, nee, het is niet de sterkste boom die het sterkste is. Hè. Het is de jonge twijg die wat met de wind meegaat, die gaat overleven, flexibel, hè, die flexibel is. En het is belangrijk van nee te zeggen, hè. Pas op. Hè. Belangrijk van onrecht er tegenin te gaan, al wat je wilt. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk van jezelf een soort van traagheid toe te staan. Ik weet niet. Dat is een lange kwestie misschien.
Het is ook zo dat je door terug te kijken... Laten we zeggen, activisme hoeft niet alleen in het heden te bestaan. Je kunt ook zeggen, zoals je gedaan hebt bij Boy Butter... Mm-hmm. Je kijkt terug en je bedenkt, misschien hoort dit perspectief er ook nog bij. Dus we hebben het over de botersmokkel. In de jaren 50 en 60 tussen Nederland en België. Er waren grote prijsverschillen en er werd veel gesmokkeld in de grensgebieden. En jij bedacht eigenlijk het queer perspectief erbij. Je dacht, waarom dat moet daar geweest zijn. Waarom horen we daar nooit iets over? Ja. Dus dat is natuurlijk de combinatie van geschiedenis en een stukje onrecht of een stukje aanvulling. Iets aan het licht brengen wat je in het heden kunt doen. Hè, door activistische kunst te maken, maar je kunt het ook naar het verleden schuiven.
Zeker. Maar ook, dat is nog levende geschiedenis. En geschiedenis, tijd gaat langzaam. Hè. Ik bedoel... mijn grootvader heeft nog in de schuilkelder gezeten omdat er bommen vielen op de stad waar hij woonde. Hè. Dat is gisteren. Hè. Die mens die ligt daar nog wakker van. Hè. Maar ook die botersmokkel. Er werd gezegd, dat is de meest romantische misdaad van de 20e eeuw. Dat was een journalist die dat gezegd heeft. En dan verschillende journalisten hebben dat opgepikt, of een historici ook. Omdat dat een soort van kat-en-muisspel was. De straffen waren niet hoog. En, dus er wordt heel erg geromantiseerd als een soort van Kwik en Flupke-achtig, informeel Siske de Rat-achtige verhaal.
Kattenkwaad.
En goed, maar als ik kijk naar de routes die gemaakt zijn door de bossen tussen België en Nederland om te smokkelen, die routes zijn later gebruikt voor drugsmokkel, soft drugs, later dan ook hard drugs. En die tijdslijn, die tijdslijn kan je perfect aan elkaar plakken. En die tijdslijn die kan je ook nog eens plakken aan de AIDS-crisis. Door de smokkel van heroïne en het groot gebruik van naalden is de AIDS-crisis enorm geaccelereerd. Het is meer dan alleen die smokkel. Maar ik vond het wel interessant dat iedereen zegt, ook mijn grootvader, familieleden die gesmokkeld hebben, ja, maar die heeft nooit invloed gehad op op de dingen, op drugs of dat soort smokkel. Dus geen grote criminaliteit geweest, kleine, schattige criminaliteit, kattenkwaad. En dat is cherrypicking. Dat is niet oké. En dan ga ik cherrypicken. Dat is gewoon als je kunt gaan selecteren, wel, vandaag is dat meisje. En ik ga nu insinueren dat de neef van mijn grootvader die gesmokkeld heeft, dat die heeft gevozen met boter in het bos. Dus ik heb een reeks bronzen gemaakt. Dat zijn reliefs, minimalistische reliefs. Letterlijke referenties naar minimalisme. Macho, soort van echt mannelijke discipline. Er zijn goddank ook heel goede vrouwelijke voorbeelden, zoals Carmen Herrera of zijn er zoveel. Maar ik dacht, dat moeten minimalistische werken zijn, met een klein beetje textiel daar rond, een soort van lingerie. En die moeten in brons gemaakt worden, want dat is echte kunst, dat is degelijk. En dus als ik rondleiding geef, ik had bezoekers van Museum Dontanus in mijn studio, en ik had er aan de muur hangen, die komen binnen. En ik zeg tegen hun, ik ben een Vlaamse kunstenaar. En dan, je ruikt de spruitenlucht al. Dat spruitenlucht, dat Vlaamse kunstenaar, godverdamme, dat klinkt zo ouderwets en flamingant. En dan beginnen we over boybutter. Ik word dan onmiddellijk onderbroken. Hè. Ik kan niet uitspreken van, nee, mijn tante, mijn onkel. Ik zeg ja, en ik laat ze dan schoon uitspreken van, mijn vrienden hebben gesmokkeld, mijn kennissen. En dan zeg ik, en ik insinueer, ik heb die nu boybutter genoemd, naar een commerciële anale lubricant. Lubricant voor jongens die graag visten, blijkbaar. Ik heb het nooit gebruikt, maar zodra ik het toe, zal ik een review voor u schrijven.
Graag.
En wat is... Dus die dan valt iedereen stil. Dan wordt er heel hard gelachen. En dan zeg ik die tijdslijnen, herhaal ik die tijdslijnen nog eens. En botersmokkel, soft drugs, hard drugs, AIDS. En dan zeg ik, en kijk, het is vandaag mijn tour om geschiedenis te veranderen. En daarom zeg ik dat ik een Vlaamse kunstenaar ben. Want ik wilde per se dat je die spruitenlucht even geroken zou hebben, want die ruik ik alle dagen. Maar het is nu aan ons. Het is nu aan een nieuwe generatie. Het is tijd om alles te herbekijken. En ja, dat is echt... Dan hebben die mensen... die hebben dan gelachen. En die zijn serieus geweest. Die hebben zo'n hele rollercoaster meegemaakt. En dat is zo komisch om te zien. En dan, als altijd kan er de klok op gelijk zitten, dan wordt er gekakeld. Dan begint iedereen te kwetteren met elkaar. Dan raakt het publiek kwijt. Dan ontstaat er chaos. Ja, dat is gewoon... En dat is eigenlijk misschien een goed voorbeeld over wat ik bedoel. Ik praat graag met voorwerpen. Die boybutters, dat zijn aparte kleine werken, hè, wat zullen ze zijn, een A3 groot of zo. Een A3 papier groot. Maar die zijn, maar dat is een hele reeks, zijn er heel veel, hebben allemaal een unieke patina, zijn met liefde gemaakt, heel voorzichtig gemaakt. Die hebben een klein stukje textiel daar rond, dat geweven is hier in Utrecht door heel fijne textielkunstenares Marianne van Aperen. En gebaseerd op onze conversatie heeft zij daar dan... dingen voor geweven op een handweefgetouw. En ja, al die aspecten, die dragen bij tot iets heel speciaals. Heel die productie vind ik belangrijk, heeft een belangrijk narratief. Hoe het ontvangen wordt, hoe ik daarover spreek, maar ook hoe het opgesteld wordt. Want we hebben die voor de eerste keer getoond in Museum de Pont. En daar hadden we een hele rij van ze. Een beetje een veertigtal kunstwerken. Ja, en dat heeft wel een impact. Dat onthoud je dan wel. Dat is wel indrukwekkend of zo. En het is vooral die ervaring maken. Langs de ene kant die narratieve ervaring, die productie, maar ook Die esthetische ervaring is ook heel belangrijk. Want zo blijft iets hangen.
Ja.
Dus zo, ja.
Eigenlijk zoals je mooie zinnen formuleert, wil je ook dat je werken mooi zijn. Of dat ze aantrekkelijk zijn. Ze hebben soms felle kleuren als het gaat om schilderingen of tekeningen. Ze zijn grafisch, ze zijn snel te verwerken en toch heel complex. Ze zijn heel verleidelijk.
Ja.
Sierlijk.
Ja, dankjewel. Dat is gewoon compliment.
zoals je poëzie bloemrijk of mooi zou maken om mensen naar je toe te zuigen eigenlijk. Om erin te trekken.
Ja, ik denk ook, ik steek heel veel informatie in mijn werken. Misschien te veel, dus iedereen krijgt altijd een digestie. Een soort van, zoals je hier nu meemaakt, ik heb een verbale diarree. Ik kan niet stoppen met praten, dat is een beetje ik heb heel veel respect voor al mijn vrienden die mij kunnen verdragen. Maar het is ook interessant, die veelheid, die is ook heel aantrekkelijk. Die zorgt automatisch voor een complexiteit. Want je kan er alles bij sleuren. Je moet niet stoppen. Maar esthetiek kan wel helpen om te stoppen. Als je zegt van, nu werkt het en ik weet niet waarom, dat is het juiste moment om te stoppen.
Oh ja.
En het is hetzelfde als je wandelt over de Dam. Daar heb je allemaal sculpturen of decoraties op de gevels. Ja, en die zitten vol met informatie, maar voelt niet overweldigend aan dat je niet alles begrijpt. Dat is helemaal niet storend. En daarom ben ik ook niet bang om zoveel absurde informatie in mijn werk te steken. En ik weet dat ik mezelf daarmee ondermijn. Ik zou veel beter elevator pitch-achtige dingen kunnen doen. Ik kan ook gewoon schilderij maken over queer relaties. Hè. Maar ja, zo zit ik jammer genoeg niet in elkaar. En,
waarom zou het beter zijn eigenlijk?
Ik weet niet. Ik zou het niet interessanter vinden, voor alle eerlijkheid. Maar ik heb wel... Allez, pas op, het is ook wel kunst die ik graag zie. Ik ben ook soms jaloers op kunstenaars. Ik denk van, dat is nu echt de goeiste levens, hè. Dat is nu echt een heel goeiste leven. Dan ben ik nu jaloers op ze.
Gewoon lekker helder, eenduidig, ja, goed uitgevoerd.
Dat is een goede naar jou. Goeie ui. Ja. Ja. Ik spring een beetje van de hak op de tak.
Ja, dat geeft niks. Want je geeft een mooi inzicht in hoe het in je hoofd werkt. En ook waar je mee begon, de cherrypicking die we allemaal eigenlijk doen natuurlijk. Mm-hmm. Cherrypicking heeft een negatieve associatie. Maar het kiezen van dingen uit de werkelijkheid en daarmee ons eigen wereldbeeld construeren. Dat is nou eenmaal wat we allemaal doen. Ja. En jij bent er veel bewuster van en misschien pak je er meer lagen bij dan andere mensen. Waardoor jij het ook interessant werk maakt.
Maar ik heb vertrouwen, hè. Net zoals ik heb vertrouwen in mijn publiek. Alles zit erin. Je kunt het lezen. Het is ter beschikking. Het is gratis. Je kunt het allemaal gratis bekijken. Ik heb er zo van genoten. Ik vind dat fenomenaal hoeveel kunst dat ik al heb gezien in mijn leven. Dat is een verslaving. Ik ben er echt... ben geobsedeerd. En het zorgt ervoor dat ik alles veel beter voel. Dat ik ook pijn voel. Want veel van de verhalen die ik vertel zijn niet... Het is pijnlijk, hè. Het gaat over je verstoppen, het gaat over knipogen, het gaat over niet publiek zijn. Het gaat erover dat iemand in mijn gezicht spuwt hier op straat in Amsterdam. Omdat ik met mijn man, mijn echtgenoot, op straat wandel hand in hand. Dat soort dingen.
Ja.
Daar gaat het over. Dat is eigenlijk het probleem. Maar ik wil werken met wat er is. Ik geloof ook niet... Ik wil ook werken op een associatieve manier. Ik denk dat het editoriële aspect, dus het samenslepen, het samenbrengen van die anekdotes, dat eigenlijk, wat ik zo daarjuist al zei, dat is waar de poëtische daad plaatsvindt, hè, die collisie. Die ontmoeting van anekdotes, dat is een plek van grote inspiratie. Maar ook, ik denk, die associatie is misschien de uitvinding. Ik geloof ook niet in het idee dat een kunstenaar, een genie is, die een soort van goddelijke inspiratie krijgt en zo uit het niks ontspruiten er dingen aan de hoofd. Het is gewoon ook hard werk en arbeid en brutaliteit. En dat is gewoon, je moet echt een raar persoon zijn om de hele tijd dingen tentoon te stellen. Jezelf tonen de hele tijd. Dat zijn zotte mensen, zeg kunstenaars. Dat moet toch eigenlijk niet goed wijs zijn. Eigenlijk niet goed wijs zijn.
Want dat, zo voelt het? Je toont jezelf in wat je maakt?
Nou ja, zeker. Maar dan minder. Maar Omvloerst.
Ja, precies.
Met omvloerst, een, ja. Ja, met maar dat is ook een heel groot gevecht. Ja, wat heb ik nu te vertellen? Dat is echt stap één. Dat is de grootste vraag. Ik zat op de jury in de Academie van Antwerpen. En de vraag is van, ja, wat moet ik nu schilderen eigenlijk? En dan denk ik van, ja, ik snap het heel goed. Dat leeg blad, dat witte doek, die lege exporuimte. Maar er is zoveel. Ja. Je kunt zoveel pakken.
En in jouw geval bouw je dus voort op wat je al gemaakt hebt. Er is een soort reservoir van beelden die er altijd op een bepaalde manier wel weer terugkomen of waar je aan kunt refereren.
Zeker wel. Ja, op den duur dan ontstaan er, dan zie ik, en dat is heel per toeval, dat is niet moedwillig, maar er ontstaan een soort van motieven die terugkomen. En ik zie eigenlijk elke tentoonstelling is een soort aflevering. En dat stelt me ook gerust, want ik weet dat het volgende nog het kan blijven doorgaan. En herhaling is ook heel gezond. Dat zorgt ervoor dat de werken groeien en opgroeien. En het is ook niks is schoner dan bezoekers te kunnen spreken of een rondleiding geven. Ik doe dat zo graag. Direct feedback krijgen of kritiek ook. Hè. Pas op, hè. Ja, dat heeft grote invloed op mijn werk.
Wat voor kritiek hoor je wel eens van mensen? Waar heb je het meest aan gehad, laat ik het zo zeggen?
Ja, een verzamelaar van mij die met haar ogen rolde toen ik over queerness aan het spreken was. Dat ik merkte zo van, ineens werd mijn werk een soort van paard van Troje voor haar. Ik was over queerness bezig en ik zei van, de liefde die ik voel of de taal die ik zoek, dat zie ik niet op straat. Dat is gemarginaliseerd. En die rolde met haar ogen. Dacht ik van, dat is goed. Ik moet ervoor zorgen dat je meer met je ogen gaat rollen. Het heeft me alleen maar krachtdadiger gemaakt.
Want dat is het weerstand dus. En daar valt iets te veranderen
zeker.
Dus.
Ja, zeker weten. En ook het feit dat, dat mensen me niet laten uitspreken, met die boybutter bijvoorbeeld. Ik denk, prima. Ja, hier, praat maar. En al wat je zegt, dat ga ik gewoon terugslingeren in je gezicht. Nu ga ik over AIDS praten. Hè. Nu ga ik, voilà. Nu gaan we eens echt over geschiedenis praten. Ik ben een Vlaamse kunstenaar. En dat vind ik heel plezant, zo, dat terugslingeren, die spiegel maken. Maar ook het feit dat men kijkt naar hoe dat mijn nichtje van 6 jaar haar vingertjes niet van bepaalde kunstwerken kan afhouden, dat is ook gewoon heel belangrijk.
Ja, dat je weet dat het verleidelijk genoeg is.
Ja, ja, ja.
Dat het aanzuigt.
Ja, dat ze zeggen van, wat is dat?
Ja.
Dat is gek. Ja.
Dat is een schitterende manier inderdaad van zoeken waar iets landt. Zeker als het gaat om het gesprek van en rondom die objecten. Dan moet je weten wat de reactie is.
Ja.
Er zijn volgens mij veel kunstenaars die dat helemaal niet per se willen weten. Die denken, ik maak het omdat ik het interessant vind. En dan landt het ergens en het zal wel. Het is aan andere mensen. Maar dat is ook een vorm van misschien jezelf in bescherming nemen. Niet willen weten hoe iemand reageert.
Ja, zeker. Ja, ik bedoel, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. Hè. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, als je zelfportretten maakt of als je heel veel werk maakt over je leven, dat is heel genereus en heel zwaar, heel ontwapenend. Ik ken zo'n heel fijne kunstenaar, Papis. Is een trans vrouw en die heeft haar transitie meegemaakt tijdens haar carrière. Dus ze had een goede carrière. Dat werk is totaal veranderd. Heeft een andere betekenis gekregen. En ja, dat is gewoon psychologisch gewoon heel zwaar voor haar. En ik ben onder de indruk daarvan. En dat zijn ook argumenten waarin alle argumenten van esthetiek en van verleidelijkheid ook niet van toepassing zijn. Want dat gaat over een totaal andere kwestie. Dat leeft in een andere wereld, een andere plek. En dat neemt een andere sociocultuur of een maatschappelijke rol gaat dat spelen. Maar dat is echt... Ja, dat is zwaar, hè. Niet iedereen kiest ervoor om een publiek figuur te zijn. Hè. Het hoort er een beetje bij, maar dat is misschien niet altijd het meest gemakkelijke. Niks is zo vervelend als mens. Je bent altijd in ontwikkeling. We zijn niet af. Waarom doen we dit in een podcast samen? Omdat mensen dat graag horen of om te blijven leren. Om te blijven ontwikkelen, om jezelf te ontdekken, om je identiteit te ontdekken. Dat is een project. En ik doe hetzelfde. Ik blijf maar bezig, ik blijf maar onderzoeken. Ik heb geen idee wat mijn vraag zelf is of wie ik ben. Ik weet zelfs niet of ik van mezelf hou. Dat betwijfel ik. maar het is dan zo raar als uw moeder naar u toe komt of uw vader zo van, zo ken ik u niet. Of mensen zeggen van, oh, dat is zo jij. Dat ben jij helemaal.
Mm.
Zo, oh, dat werk, dat is helemaal jij. Of, oh, dat werk, dat is niet jij. En ik van, dat zei jij niet. En dat vind ik zo interessant, heel vervelend vind ik dat als je zo denk van, oh, maar ik ken mezelf nog niet eens. En daarmee is dat publieke aspect, het stuk tentoonstellen, het tonen, en het publiek dat erbij komt, dat is een heel belangrijk aspect en ook een stuk om waakzaam over te zijn voor je psychologische gezondheid. Hè.
Ja, maar dat gaat dus over verbinding, maar die verbinding kan soms ook verkeerd aansluiten. Dus stuiten op een beeld van dat mensen van jou hebben wat misschien helemaal niet klopt met jouw beeld.
Ja.
Met jouw eigen beeld. Dus het kan ook een eenzaamheid insluipen in die communicatie.
Zeker. En ook, ik werk niet rond bepaalde identiteit. Ik probeer geen soort van persona uit te vinden. Ja, dat is een privé kwestie. Maar dat is al niet te min, wordt dat automatisch een publieke kwestie. En als ik niks voel, dan heb ik ook niks te zeggen. Klinkt zo onnozel, maar het is een beetje als zoeken naar liefde, dat gaat niet. Hè. Dat ga je niet vinden.
Worden,
ja, het is falling in love, hè. Dat is like catching feelings.
Yeah.
Catching feelings, like catching a cold.
Yeah.
Het is gelijk, het overkomt u en weet niet.
Waar voel je nu iets bij? Welke werken komen eraan? Waar zit je middenin?
Wel, ik ben nu aan het lezen over entomologie in het Midden-Oosten. Engeland heeft een tijd, die rotzakken hebben een tijd in, hebben in Egypte gezeten, in het Midden-Oosten, ook even in de Emiraten hebben ze ook een tijdje gezeten. En daar hebben ze eigenlijk heel veel krekels bestreden. En dus daar ben ik over aan het lezen. Er is geen enkel probleem voor de Bedouinen en de verschillende inwoners uit die regio. Voor die krekels, die hadden eigenlijk weinig invloed op de oogst, weinig invloed op die genen. Die waren zo'n soort van, ze zijn er, maar het is niet zo erg. Een beetje gelijk vissen hier in de kanalen.
Hmm.
Stoort mij niet. U wel? Mij niet.
Nee.
Dus die christelijke Engelsen, die vonden dat vreselijk, want dat is natuurlijk ook, komt uit een Bijbel, die brengen niks aan miserie. Dus die zijn voor twee redenen, voor het idee van hygiëne, een soort van heel pejoratieve positie, zijn die daar beginnen bestrijden. Tegelijkertijd ook omwille van die christelijke oorsprong van dat verhaal. En dus die zijn uit het straatbeeld verdwenen. En dat is een heel interessant verhaal. Dus daar ben ik nu over aan het lezen. Omdat ik iets ga tonen bij de Jamil Art Foundation in Dubai. Tentoonstelling over dieren. En ik denk dat dit wel eens een rode draad zou kunnen worden voor dat werk. Dat is in het najaar. Het wordt een muurschildering en een verzameling kleine schilderijen. En dan daarna ga ik ook voor een andere dierententoonstelling in Athene, in Emst. Die hebben ook een muurschildering besteld. Daar heb ik ook echt zin in om iets te maken voor hen. Per toeval gaat het ook over dieren, maar meer over dierenrechten. Het onrecht dat het dier wordt aangedaan. En natuurlijk een vanzelfsprekendheid dat heel veel filosofen hebben gezegd dat het verschil tussen de mens en de dier is dat de dieren geen ziel hebben. Maar het idee van ziel is wel gebaseerd op animal. Van animus, komt van geanimeerd zijn, komt van ademen.
Mm.
Het ding dat ademt. En daar dan juist de ziel van komt. Dus etymologisch is er al meteen een probleem. En dat vind ik natuurlijk gruwelijk interessant. Dus dat gaat plezant zijn. En dan komt de tentoonstelling met een muurschildering over Rudolf II en de kerselaars van Brussel in Bozar. Dat wordt ook fijn. Ja, dat is ook binnenkort al.
Ik verheug me erop. Ja. We hebben deze woordelijke tekst nu gehad, tot ons kunnen nemen. En we gaan nu de beelden bekijken daarbij, die weer een heel andere taal zijn. Maar samen volgens mij brengen ze heel wat teweeg. Dankjewel voor je fijne gesprek, was me genoeg.
Ja, ben je bedankt. Merci.
Tot zover deze aflevering van Kunst is Lang. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.